En daarna wordt u voorgelezen, allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Hooglied. Ik had verzuimd om dat van tevoren door te geven, Hooglied 3, de versen 1 tot en met 4. En daarna vanuit het Nieuwe Testament, Johannes 20, vers 1 tot en met 16. Dus twee schriftlezingen op deze morgen, Hooglied 3, vers 1 tot en met 4. En vervolgens Johannes 20, vers 1 tot en met 16.
Ik zag des nachts op mijn leger hem, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zei, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ik zei, hebt gij die gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Johannes 20. Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op het hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, meester.
Met de hulp van de Heere willen wij deze paasmorgen stilstaan bij Johannes 20, vers 14 tot en met 16. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En als zij, Maria, dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, meester. Na het amen van de preek. Gemeente, Pasen is het feest van de vreugde, van de overwinning op de dood. Het is ten diepste een vreugderoep die de discipelen elkaar op een bepaald moment laten toeklinken. De Heere is waarlijk, is echt opgestaan en hij is door Simon gezien. Maar het zou kunnen dat er vanmorgen iemand in de kerk is die zegt: ik kan daar helemaal niet bij. Pasen is wel het feest van de vreugde, maar mijn hart huilt, want ik mis de opgestane Christus. Ik ben hem kwijt. Zulk soort mensen, gemeente, treffen we ook aan in Gods woord. En Maria Magdalena is er één van. Maar het wonder van Pasen is niet alleen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En dat hij de dood overwonnen heeft. Dat hij het graf achter zich gelaten heeft. Maar het wonder van Pasen is ook dat de opgestane levensvorst mensen in het verdriet van hun ziel gaat opzoeken. En dat hij ze zelfs opzoekt op een plaats waar ze eigenlijk helemaal niet behoorden te zijn, bij het graf. Zo willen we vanmorgen nadenken over de verschijning van de opgestane aan Maria Magdalena. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats, hij wekt liefde in haar hart. In de tweede plaats, hij schenkt troost in haar verdriet. En tenslotte, hij legt woorden op haar lippen. De opgestane verschijnt aan Maria Magdalena. Hij wekt liefde in haar hart. En dan letten we vooral op dat gedeelte wat aan onze tekstwoorden vooraf gaat. Op het feit dat Maria naar het graf toe gaat en dat ze daar ook blijft staan. Dat is ten diepste de liefde die de Heer Jezus zelf in het hart van Maria opgewekt heeft. In de tweede plaats, hij schenkt troost in haar verdriet, want de Heer Jezus verschijnt aan Maria. In de derde plaats, hij legt woorden op haar lippen. En dan overdenken we vanmorgen alleen dat heel korte woordje wat Maria zegt: Rabboni, meester. In gedachte gemeente zien we op de vroege paasmorgen enkele vrouwen de stad Jeruzalem verlaten in de richting van het graf van de Heer Jezus. Wie zijn die vrouwen? Wanneer we in de andere evangeliën zouden lezen, dan ontdekken we daar verschillende namen. We lezen over Maria Magdalena. We lezen over Salome. Over Johanna. Over nog een andere Maria. Het zijn in elk geval meerdere vrouwen geweest die naar het graf gaan. Nu hebben wij vanmorgen gelezen uit het Johannesevangelie. En daar wordt gesproken over slechts één vrouw. Alleen Maria Magdalena wordt genoemd. Toch moeten we maar niet denken, gemeente, dat de evangeliën op dit punt met elkaar in tegenspraak zijn. Want we lezen nergens dat Johannes ontkent dat er meer vrouwen zijn geweest die naar het graf gingen. Maar Johannes, hij richt als evangelist onder inspiratie van de Heilige Geest zijn aandacht als het ware helemaal op één van hen, één vrouw, op Maria Magdalena. Hij vertelt het grootste deel van het opstandingsevangelie eigenlijk ook om die vrouw heen. Kijkt u maar mee in vers 1. Hij begint er het opstandingsevangelie mee. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En dan volgt daarna in de versen 2 tot en met 10 een gedeelte dat we zouden kunnen aanduiden als een soort intermezzo over Petrus en Johannes. als ik me niet vergis, hoop dominee Versluis daar vanmiddag over te preken. Maar vanaf vers 11 gaat het dan opnieuw over Maria Magdalena. En die Maria Magdalena is het aan wie de Heer Jezus voor de allereerste keer verschijnt. Maar voor hij dat doet, voordat hij verschijnt aan Maria, heeft de Heer Jezus al liefde in haar hart gelegd en opgewekt. En daar laat de evangelist Johannes ons iets van weten aan de hand van enkele woorden die we vanmorgen ook in gedachten onderstrepen. Vier woordjes. Het eerste woordje vindt u in vers 1 van Johannes 20. Ging, Maria Magdalena ging. Het tweede woord vindt u in vers 11. Maria stond. Het derde woordje ook in vers 11. Maria weende. En tenslotte Maria bukte in het graf. Vier woorden waar we met elkaar eens een ogenblik over moeten nadenken. Allereerst, Maria ging. In de vroege morgen is Maria, nog voordat het helemaal licht geworden is, naar de graftuin gegaan om daar het graf van de Heer Jezus te bezien. En om de Heer Jezus ook nog een laatste eer te bewijzen door hem te zalven. En het is de liefde die Maria ertoe brengt om naar het graf van Jezus toe te gaan. Laten we de lijn maar direct doortrekken, gemeente, vanmorgen. Want als de liefde tot Christus blijkbaar zo'n karakter heeft, dat het Maria al in de vroege morgen liet uitgaan in de richting van de plaats waar de Heer Jezus was, dan komt de vraag vanmorgen naar ons toe: hoe ziet eigenlijk het begin van onze dag eruit? Kent u, ken jij ook van die momenten aan het begin van de dag dat u de Heere zoekt? Omdat er in uw hart liefde tot hem gewekt is. Net zoals bij Maria Magdalena. Maria ging. Tweede woordje, vers 11. Maria stond. We zouden ook mogen vertalen: Maria bleef staan. En dan staat vers 11 eigenlijk in één grote tegenstelling tot wat we gelezen hebben in vers 10. De discipelen dan, staat er in vers 10, gingen wederom naar huis. Dat zijn Petrus en Johannes geweest. Ze hebben ook een blik geworpen in het graf. Ze hebben gezien dat het graf leeg was. En ze zijn vervolgens weer naar huis gegaan. Maar Maria kan niet naar huis. Ze staat als het ware aan de grond vastgenageld. Ze kan niet scheiden van het graf van de Heer Jezus. Ja, maar Maria, weet je dan niet dat het graf leeg is? Ja, dat weet Maria wel. En Maria, ze heeft er op dit moment nog geen gedachte aan dat de Heer Jezus wel eens opgestaan zou kunnen zijn. En toch, ze blijft vaststaan op die plaats. Het is de liefde tot haar gestorven zaligmaker die haar aan die plaats vastgenageld houdt. Maria ging en Maria bleef staan bij het graf. Nog een derde woord waaruit heel bijzonder de liefde van Maria blijkt. Maria weent. Ze huilt. Want er is in haar hart een diep verdriet. Een verdriet omdat ze haar zaligmaker, haar Heer Jezus, gekruisigd hebben. En nu heeft ze alleen nog maar een dode Jezus over, denkt Maria. Maar die dode Jezus, ze kan niet van hem scheiden. Ze zoekt hem op. Ze wil hem de laatste eer bewijzen. En zelfs dat is niet mogelijk. Want hij is nergens te vinden. Maria is haar zaligmaker kwijt. En ze kan niet zonder hem. Ze kan hem niet missen. Ze kan zelfs een dode Jezus niet missen. En daarom weent, daarom huilt Maria. Daarom is er in haar hart dat diepe verdriet. Zit u, zit jij vanmorgen misschien zo in de kerk? U bent Jezus kwijt. Er zijn momenten geweest dat hij zo heel dichtbij was. Dat u hem met ogen van het geloof mocht zien. Maar hij is nu zo ver. En u zoekt hem wel. Maar u kunt hem niet vinden. En uw hart weent. Net zoals Maria daar weent. Weet u, gemeente, dan is het toch een gelukkig, een goed wenen als het vergezeld gaat met datgene wat we in de laatste plaats bij Maria vinden en waaruit haar liefde tot de Heer Jezus blijkt. Want Maria, ze weent niet alleen, maar ze bukt ook. En we moeten het ons zo voorstellen dat Maria heeft gestaan voor de opening die toegang gaf tot de grafkamer van de Heer Jezus. Of daarvoor nog een soort voorportaal was, zoals sommige uitleggers zeggen, dat doet er niet zoveel toe. Maar Maria, ze heeft gestaan voor het graf van de Heer Jezus. En dat graf had een lage ingang, een lage opening die toegang gaf. En nu bukt Maria om door die lage opening te kijken in het graf. In het graf waar ze al eerder in gekeken heeft. En waarvan ze al lang gezien heeft dat het leeg is. In dat graf waar de discipelen in gezien hebben. En ze hebben ook gezien dat het graf leeg is. Dat daar alleen nog de doeken liggen. En toch, Maria, ze bukt opnieuw en ze kijkt opnieuw. Maria, waarom doe je dat? Waarom kijk je telkens weer in dat graf? Omdat dat de plaats is waar ze heeft gezien dat Jozef en Nicodemus de Heer Jezus voor de laatste keer gelegd hebben. Maria, ze zoekt Jezus op de plaats waar ze hem voor de laatste keer dood heeft gezien. En het is de liefde die haar iedere keer opnieuw, terwijl haar verstand zegt, Maria, je kunt wel ophouden, je hoeft niet meer te zoeken, iedere keer opnieuw doet zoeken en doet bukken. Maria ging, Maria stond, Maria weende en Maria bukte. Allemaal bewijzen van de liefde die er in haar hart was tot een dode zaligmaker. Tot een dode Jezus. Wat was dat voor liefde? En waar kwam die liefde van Maria Magdalena vandaan? Is dat, zoals sommige schrijvers vandaag, schrijvers van boeken, schrijvers van musicals, dat mensen willen laten geloven, een natuurlijke liefde geweest? De liefde van een vrouw tot een man, zoals dat wel vaker voorkomt? Gemeente, u weet het antwoord wel. De Bijbel geeft op geen enkele plaats aanleiding voor die gedachte. Aanleiding om te denken dat Maria de Heer Jezus lief gehad heeft zoals een vrouw haar man lief heeft. Als we er goed over nadenken, ligt daar ook iets godslasterlijks in die gedachte. Alsof het zo'n liefde zou zijn. Nee, het is een geestelijke liefde geweest van Maria. Een liefde van een zondares, en dat zullen we straks nog zien, tot haar zaligmaker. En waar kwam die liefde vandaan? Kwam die uit het hart van Maria zelf op? Heeft ze op een dag de Heer Jezus ontmoet en kwam er toen bij haar vandaan zoveel liefde tot hem? En is dat het geheim van de liefde? Nee, gemeente. Ook voor Maria geldt wat Johannes later in een van zijn brieven zal schrijven. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hoe dat gegaan is in het leven van Maria Magdalena, ja, daar vertelt Gods woord ons ook wel iets over in Lucas 8. In Lucas 8 kunnen we lezen wat voor ruïne, wat voor puinhoop het leven van Maria Magdalena eens geweest is. Want daar lezen we in vers 2 dat zij bezeten is geweest door 7 duivelse geesten. Misschien moeten we dat getal letterlijk nemen. Misschien is het hier ook wel symbolisch bedoeld. Een volheid van duivelse geesten heeft bezit genomen van het hart van Maria. Ze was een prooi van de vorst der duisternis. Een verloren vrouw. Een verloren zondares voor wie wij, als we ze tegen zouden komen, denk ik geen hoop zouden hebben. En dan op een dag komt Jezus Maria Magdalena tegen. En hij ziet die vrouw. Hij ziet die vrouw in haar verlorenheid. In haar bezetenheid. En dan het wonder, gemeente. Jezus heeft als zaligmaker die Maria Magdalena lief. Waarom? Omdat Maria zo goed luisterde naar zijn woorden? Omdat ze zo ingespannen zat aan zijn voeten? Nee, dat geldt voor een andere Maria, maar dat geldt voor deze Maria Magdalena niet. Want Maria Magdalena was bezeten door de duivel. En als ze zich gedragen heeft zoals al die andere bezetenen die we in Gods woord ontmoeten, dan zal ze het wel geroepen hebben tegen Jezus. Ga weg van mij. Wat heb ik met u te doen, gij Jezus van Nazareth? Maar de Heer Jezus heeft haar lief, omdat hij het verlorene zoekt. En hij heeft met haar naar haar gekeken met ogen vol liefde en vol ontferming. En hij heeft het tegen die verloren zondares gezegd. Ik wil dat u genezen wordt. Ik wil dat u vrij wordt. Dat is het welbehagen van God geweest, gemeente, waardoor Maria werd opgezocht in haar verlorenheid en gered werd door 1 machtswoord van de Heer Jezus. En toen zijn alle banden, alle duivelse banden waarin Maria bekneld zat, gebroken. En toen kwam er liefde in haar hart. Toen kwam er wederliefde in haar hart, omdat Christus haar lief gehad had en haar opgezocht had, daarom had ze Christus lief. En dan lees ik in Lucas 8 vers 1 dat de Heer Jezus gevolgd wordt door zijn discipelen, maar ook door een aantal vrouwen, en onder hen is ook deze Maria Magdalena. Ze heeft Christus lief. En ze volgt hem en ze blijft hem volgen, zelfs tot aan het kruis toe. Leest u het maar na in Johannes 19, vers 25. Daar lezen we dat wanneer de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha hangt, bij het kruis van Jezus zijn moeder stond en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Ze volgt de Heer Jezus tot op Golgotha toe. Daar hebt u, gemeente, de liefde van Maria. En dan vanmorgen naar ons de vraag toe. Naar u, naar jou, naar mij. Hebt u Jezus lief? Heb jij Jezus lief? En als u nu ja zegt vanmorgen, is dat dan ook diezelfde liefde als de liefde van Maria? Is dat wederliefde, omdat hij u eerst heeft lief gehad? Is dat wederliefde, omdat hij jou, omdat hij u wilde opzoeken in je verlorenheid, in je verloren bestaan, en je ging oprapen uit die verlorenheid, en u jou aan zijn hart trok? Hebt u Jezus daarom lief? Want het zou ook kunnen, gemeente, dat vanmorgen iemand in de kerk zegt: ja, ik heb Jezus wel lief. En toch, als u eerlijk kijkt naar uw hart, komt de liefde eigenlijk van één kant. Niet zo heel lang geleden kwam ik nog iemand tegen die dat tegen me zei. Nou heb ik heel de week mijn best gedaan om Jezus lief te hebben. En om tot Gods eer te leven. En nou hoor ik op zondag een preek over het feit dat ik een zondaar ben. Iemand die graag wilde dat die zondag zijn... Het was niet uit onze gemeente. Iemand die graag wilde dat die zondag zijn compliment kreeg voor het feit dat hij de hele week zo goed zijn best gedaan heeft om Jezus lief te hebben. Gemeente, dat is de echte liefde niet. Echte liefde is wederliefde. Dat is liefde die ontspringt aan Christus' liefde tot ons. Dat is geen liefde waar we een compliment voor moeten krijgen, of een ai over onze bol voor moeten krijgen. Maar dat is liefde die voortkomt uit het hart van een mens dat vol verwondering is en zegt: wat heeft u bewogen om mij op te zoeken in mijn verlorenheid en om mij lief te hebben? Maria had Jezus lief, omdat Jezus de liefde in haar hart had gewekt. Maar ook al brandt de vlam van de liefde in het hart van Maria, toch ontbreekt het haar aan veel. Want met haar liefde, met haar tranen, zoekt Maria Jezus wel op de verkeerde plaats. Want waar is ze deze morgen? Ze is bij het graf. Ze zoekt een dode Jezus. Ze zoekt Jezus op de plaats waar hij helemaal niet te vinden is, want hij is opgestaan. Het ontbreekt Maria, gemeente, aan wat ik vanmorgen zou willen noemen licht. Er is wel liefde in haar hart, maar ze mist opstandingslicht. Ja, zegt u, maar hoe had Maria dat dan kunnen weten? Hoe had Maria kunnen weten dat de Heer Jezus echt zou opstaan? Wel, dat had Maria kunnen weten uit de schriften van het Oude Testament, want daar is het al geprofeteerd. Als de Heer Jezus later op de eerste paasdag verschijnt aan de Emmausgangers, dan verwijt hij hen hun ongeloof en dan laat hij hen vanuit de schriften zien dat hij moest lijden en moest sterven, maar dat hij ook moest opstaan. Maria had het in haar Bijbel kunnen lezen: Christus moest opstaan uit de doden. En Maria had het ook gehoord van de Heer Jezus zelf. Want enkele dagen voor zijn lijden en sterven had hij het tegen zijn discipelen en ook tegen de bredere kring van volgelingen, waar ook Maria toe behoorde, nog gezegd dat hij over enkele dagen in de handen van de zondaars zou worden overgeleverd, dat hij zou worden gekruisigd en begraven en dat hij op de derde dag ook zou opstaan. Maar Maria lijkt het helemaal vergeten. En dan? Maria had er ook nog aan herinnerd kunnen worden door al die stille getuigen op de vroege paasmorgen. Door die afgewentelde steen die het zonder woorden al preekte. De Heer Jezus is hier niet, want Hij is opgestaan. Maria had aan Jezus woorden herinnerd kunnen worden toen ze bukte en toen ze keek in het graf en toen ze dat lege graf zag en die doeken en die engelen die daar zaten aan het hoofdeinde en aan het voeteneinde van de Heer Jezus, die het zonder woorden preekte met hun houding en met de plaats waar ze zaten. Het graf is leeg, Maria, want Jezus is opgestaan. Maar Maria ziet het niet. Maria weent. Wat is dat een verootmoedigende les, gemeente, ook voor ons vanmorgen. Dat er blijkbaar zoveel liefde kan zijn in het hart van een mens tot Christus. En wie zou zich op dat punt boven Maria durven stellen? Maar dat het je tegelijk zo kan ontbreken aan opstandingslicht. Aan het rechte zicht op de persoon en op het werk van de Heer Jezus Christus. Verootmoedigend. Maar ook bemoedigend. Want het wonder van Pasen is dat de Heer Jezus nu aan deze Maria, bij wie het door eigen schuld zozeer aan licht, aan geestelijk licht ontbreekt, dat de Heer Jezus aan deze Maria voor het eerst wil verschijnen en dat Hij haar troost gaat schenken in haar verdriet. Onze tweede gedachte. En dan komen we eigenlijk, gemeente, bij onze tekstwoorden van vanmorgen. Vers 14 tot en met 16. De verschijning van de Heer Jezus aan Maria. Dat is een opvallende zaak geweest. Als we letten op allerlei bijzonderheden. Opvallend en bijzonder is allereerst de plaats waar de Heer Jezus zich bevindt als Hij als de opgestane aan Maria verschijnt. Want waar is dat? Dan moeten we vers 14 nog een keer goed lezen. Maria heeft zojuist gesproken met de engelen, zegt vers 14. Ze heeft dit gezegd. Ze heeft twee engelen in het graf gezien. En het is heel opmerkelijk dat Maria eigenlijk helemaal niet onder de indruk lijkt te zijn van de verschijning van die twee engelen. Hoe komt dat? Omdat ze Jezus kwijt is. Omdat ze Jezus mist, terwijl ze hem eerder wel ontmoet had. En als je Jezus mist terwijl je hem eerder wel ontmoet hebt, dan kan zelfs een verschijning van engelen je niet troosten. Als Maria dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, staat er in vers 14. Stelt u het zich nog even voor, Maria heeft gebukt. Ze heeft in dat graf gekeken. Ze heeft daar die twee engelen gezien aan het hoofdeinde, aan het voeteneinde. Ze heeft een ogenblik met hen gesproken, maar teleurgesteld draait ze zich om. En dan staat ze dus met de rug naar het graf toe. Dan kijkt ze niet meer naar het graf, maar dan kijkt ze juist van het graf vandaan. En dan verschijnt de Heer Jezus aan haar. Waar verschijnt de Heer Jezus? Op die plaats die gezien wordt wanneer ik sta met de rug naar het graf toe. Waarom is dat? Waarom verschijnt de Heer Jezus niet in het graf aan Maria? Omdat Hij Maria en alle andere gelovigen er diep van wil doordringen dat Hij niet langer in het graf is. dat hij niet langer onder de doden is, maar dat hij echt is opgestaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij de zonde en het graf heeft overwonnen. Daarom staat hij daar, gemeente, als de grote overwinnaar. En dat wordt nog onderstreept door de houding waarin we de Heer Jezus aantreffen. Want hij staat daar. Maar Maria herkent hem niet. Als tweede opvallende bij de verschijning van de Heer Jezus. Vers 14, het tweede gedeelte. Maria ziet Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Hoe komt dat? Uitleggers hebben naar heel verschillende redenen gegist. Ze hebben gewezen op het feit dat het misschien nog de vroege morgen was en dat het nog donker was, ook op dit moment in Johannes 20. En dat in de schemer Maria de trekken van de Heer Jezus niet goed heeft kunnen ontwaren. Andere uitleggers zeggen, Maria, ze was aan het wenen, ze was aan het huilen en door de mist van tranen heen heeft ze niet duidelijk gezien wie daar voor haar stond. En weer anderen zeggen, de ogen van Maria zijn misschien op een wonderlijke manier zo gehouden dat ze de Heer Jezus niet herkende. Zoals we dat ook lezen van de Emmausgangers. Gemeente, het staat er allemaal niet. Eigenlijk weten we het niet. Maar het onderstreept nog wel dat verootmoedigende element in ons tekstgedeelte van vanmorgen, dat het blijkbaar met een kind van God zo kan zijn, dat zijn ogen zo gesloten zijn, ook na ontvangen genade, dat ik Jezus niet zie. Dat mijn ogen voor hem geopend moeten worden, ook opnieuw geopend mogen moeten worden. Opvallend is ook, gemeente, wat de Heer Jezus dan gaat doen. Vers 15. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Het is goed om te beseffen dat dat eerste woordje, vrouw, niet zo'n onvriendelijke klank heeft als dat het bij ons misschien heeft. Het is juist een woord waarin ook respect, beleefdheid kan doorklinken. Vrouw, wie zoekt gij? Wat weent gij? Wat doet de Heer Jezus hier, gemeente? Hij stelt vragen. Het eerste wat de Heer Jezus doet als hij verschijnt na zijn opstanding, dat is, hij stelt vragen. Twee korte vragen. Wat weent ge? Wie zoekt ge? En wat moeten we beluisteren in die twee vragen die de Heer Jezus stelt? Wel allereerst de liefde en de zorg van de goede herder voor zijn schapen. Want de Heer Jezus, hij buigt zich als het ware heel diep naar die Maria in haar tranen en in haar verdriet toe. En hij zegt het, Maria, vertel het nou eens. Stort uw hart nou eens voor mij uit. Waarom huilt u zo? Vertel nu eens wat er in uw hart leeft. Wie zoekt u nu? Wie mist u nu? De zorg van de goede herder voor zijn schapen. Maar ook, gemeente, iets van een verwijt. Van een terechtwijzing. Maria, wat ween je nu? Wat ween je nu nog? Nu ik opgestaan ben, Maria, je had het toch kunnen weten dat ik op de derde dag zou opstaan en dat ik de dood zou overwinnen en dat ik het graf zou overwinnen en dat ik voor eeuwig leef. Maria, waarom ween je nog? En Maria, wat zoek je eigenlijk nog? Wat zoek je mij, de levende, bij de doden? Een terechtwijzing. Ja, dat ook. Een liefdevolle terechtwijzing. Maar met die woorden, met die twee vragen, komt de Heer Jezus naar Maria toe. En die vraag wordt ons vanmorgen vanuit onze tekst ook aan u, aan jou, aan mij gesteld. Wat zoekt u? Wie zoekt u? En wie zoek jij vanmorgen in de kerk? Wij kunnen veel zoeken, gemeente. We kunnen veel zoeken in ons leven. U zoekt misschien een ander huis. Of een baan. Of je zoekt een man of een vrouw. Een vriend of een vriendin. Je zoekt iets wat je mooi vindt en waar je allang op zoek naar bent. Maar de vraag van morgen is: zoekt u God? U, jij, vanmorgen in de kerk of meeluisterend met ons, zoekt u, zoek jij God? En pas op, niet te snel ja zeggen. Want de Bijbel zegt dat er van nature niemand is die God zoekt. Zelfs niet tot één toe. Zoekt u God? Als dat nou nog niet zo is, dan komt de vraag van morgen vanuit de mond van de opgestane tot u, tot jou. En dan vraagt de Heer het vanmorgen aan jou en hij zegt: wat zoek je dan eigenlijk wel? Wat zoek je eigenlijk wel? Dingen die misschien echt wel waarde hebben, maar het is allemaal zo betrekkelijk en het gaat allemaal een keer voorbij. Zoek mij toch en leef, zegt de Heer. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wie zoekt u? Wie zoek jij? Maar misschien is er vanmorgen iemand die zegt: ik zoek Jezus. Want ik heb hem in mijn leven door genade ontmoet. Hij is aan mijn hart gelegd en hij is aan mijn ziel geopenbaard. Ik heb hem leren kennen, maar ik ben hem vanmorgen kwijt. Dan is de vraag, gemeente, hoe zoekt u hem? We hebben zojuist enkele woorden gelezen uit dat prachtige Bijbelboek Hooglied. Daar vinden we de bruid die haar bruidegom kwijt is. En u weet wel dat volgens de klassieke uitleg van Hooglied de bruid een beeld is van de kerk, van de ware gelovigen. Het kan dat ze hun bruidegom weer kwijtraken na ontvangen genade. En als het goed is, ga je hem dan zoeken. Dat doet de bruid wel. Maar hoe zoekt ze? We hebben het zojuist gelezen. Ik zocht 's nachts op mijn leger, dat is een wat ouder woord voor bed. Ik zocht 's nachts hem op mijn bed. U voelt wel aan, gemeente, dat is geen zoeken. Tenminste, dat is geen echt zoeken. Zoeken en intussen op het bed blijven liggen. Dat is zoeken en tegelijkertijd je eigen gemak zoeken. Zo zou u, zo zou jij, zo zou ik ook kunnen zoeken. Zonder inspanning. O ja, wel even een gebed voor de vorm en wel een stukje uit de Bijbel lezen, want dat moet toch wel. En dat moeten we ook maar niet overslaan. Maar toch niet echt zoeken. Ik zoek hem op mijn leger. Dan is het ook niet vreemd, gemeente, dat we lezen: maar ik vond hem niet. De bruid, ze kan het daar uiteindelijk ook niet in uithouden. En iedere ware gelovige zal het daar uiteindelijk ook niet kunnen uithouden. in dat gemakkelijk zoeken zonder inspanning. En daarom lezen we dat de bruid zegt, ik zal opstaan en ik zal in de straten van de stad gaan. Dat betekent, ik zal er moeite voor doen. Die bruid die gaat zich moeite getroosten, die gaat zich inspannen, die gaat alle mogelijke manieren beproeven om haar bruidegom te zoeken. We zouden vandaag zeggen, ze komt op haar knieën, ze gaat bidden en ze blijft bidden. Ze gaat niet alleen maar een stukje uit de Bijbel lezen, maar ze gaat in Gods woord zoeken. Zoeken naar Christus en naar een ontmoeting met Hem. En toch, ik vond Hem niet, zegt de bruid. Zo kan de Heere dat vandaag ook doen. Misschien wel bij u of bij jou. U bent Christus kwijt. U zoekt Hem met ingespannen krachten. En daarom bent u vanmorgen ook naar de kerk gekomen. Met maar één verlangen in het hart. Met maar één vraag. Hebt u ook Hem gezien die mijn ziel lief heeft? Maar u vindt Hem niet. Dan komt ze de wachters tegen. Beeld van de ambtsdragers, de dienaren in Gods gemeente. En ze stelt aan die wachters de vraag, hebt u Hem gezien die mijn ziel lief heeft? Het zou de zegen zijn, gemeente, als die vraag ook in de komende tijd veel gehoord zou worden. Hebt u die gezien die mijn ziel lief heeft, want ik ben hem kwijt, maar ik zoek hem, want ik kan niet zonder hem. En zelfs dan vindt de bruid de bruidegom niet, want dan lezen we, toen ik een weinig van hem weggegaan was, toen vond ik hem. Kijk, uiteindelijk laat de Heere zich door een zoeker ook vinden. Wie zoekt u? Wie zoek jij vandaag? En hoe zoekt u? We haasten ons, gemeente, naar de volgende bijzonderheid in de verschijning van de Heer Jezus aan Maria. Want als de Heer Jezus dat dan zo gevraagd heeft, wie zoekt gij, wat weent gij, dan denkt Maria dat ze niet de Heer Jezus voor zich heeft, maar de tuinman die opzicht hield over de tuin van Jozef van Arimathea. En ze vraagt, Heere, als u hem weggenomen hebt, als u het lichaam van mijn geliefde Heer Jezus weggenomen hebt en het ergens anders hebt neergelegd, vertel dan waar het is, want dan zal ik hem wegnemen. En dan zegt Jezus tegen Maria, Maria, één woordje maar, Maria. Maar wat klinkt er in dat ene woord ontzaggelijk veel door. Want dan spreekt de Heer Jezus Maria aan met haar eigen naam, heel persoonlijk. En hij laat weten dat hij haar kent. In al haar zielsverdriet. Hij heeft haar opgezocht. En hij wil haar aanspreken. Maria. Hij spreekt haar aan met de naam waarmee hij haar geschreven heeft. In het boek des levens. Maria. Jezus heeft dan één woord genoeg, gemeente. Ook vanmorgen. Eén woord uit zijn mond, maar dan ook echt uit zijn mond. En dan komt er ook vreugde in uw hart. En dan nog één gedachte over die verschijning van de Heer Jezus. Let u nog even op de houding van Maria als de Heer Jezus dat tegen haar zegt. Moet u lezen aan het begin van vers 16. Jezus zei tot haar, Maria. En dan komt het. Zij zich omkerende zei, Rabboni. Betekent dus dat Maria, nadat ze met de Heer Jezus gesproken heeft, maar terwijl ze in de veronderstelling was dat ze de tuinman voor zich had, ze zich teleurgesteld ook weer van de Heer Jezus heeft afgewend. Dat ze hem weer de rug heeft toegekeerd en dat ze weer staat te kijken met haar gezicht naar het graf en naar de dood. En als ze zo staat, dan spreekt de Heer Jezus dat ene woord, Maria. Wat een wonder, gemeente, dat de Heer Jezus wil spreken tot zijn kinderen wanneer ze met de rug naar hem toe staan. Ja, dat is het geheim. Dat is het geheim van de Paaskerk. Van de kerk die deze opgestane mag kennen. Christus heeft tot hen gesproken en spreekt steeds opnieuw tot hen, terwijl zij zo vaak met hun rug naar hem toestaan. Maar als hij spreekt, dan keren ze zich om en dan zeggen ze, Rabboni, mijn meester. Eén enkel woordje, gemeente, dat de Heer Jezus als het ware zelf op de lippen van Maria legt. En waar Maria uiting in geeft aan haar verwondering, want zo zullen we het wel moeten opvatten, dat Maria aanvankelijk alleen dit ene woord uitspreekt, Rabboni, mijn meester. Verwondering, want ze zocht een dode Jezus in het graf. En nu wordt ze gevonden door een levende Jezus, die met één woord uit zijn mond alle tranen van haar ogen afwist. Rabboni, u bent echt opgestaan. En tegelijkertijd is dat, en laten we daarvoor vanmorgen dan maar mee afsluiten, gemeente, ook een gebed. Want hoe spreekt Maria de Heer Jezus aan? Ze spreekt hem aan als haar meester. Dat betekent, u bent de meester, u bent de leraar en ik ben de leerling. Heere, ik ben zo'n onwetend mens. En mij ontbreekt het zo aan licht, aan opstandingslicht. Ik sta vanuit mezelf met de rug naar u toe en met het gezicht naar het graf en naar de dood toe. Maar Heere, wilt u tot me spreken en wilt u me leren? Een gezegend Pasen, gemeente, als de preek van vanmorgen ons tot dat gebed mag brengen. Rabboni, leer mij, Heere, en spreek tot mij. En wil zelf tot mijn ziel zeggen, ik ben uw heil, zodat ik het mag zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.